Het geheim van Krijn, 857 na Christus. Voor de tweede maal trekt Rorik met zijn troepen naar het noorden om zijn claim op de Jutlandse troon kracht bij te zetten. Hij hoopt dat hij een snelle beslissing kan forceren. 2 jaar daarvoor, bij een eerdere poging de kroon te veroveren, was gebleken dat zijn gebieden in de Lage Landen niet lang zonder zijn bescherming konden. Hij was daar nodig om het gebied van Lotharius, zijn leenheer, te beschermen tegen de invallen van groepen vikingen. Zij hadden Dorestad al meerdere keren geplunderd en waren ook regelmatig de Rijn opgevaren tijdens hun plundertochten. Het was moeilijk daarop te reageren, want als de vikingschepen aan land kwamen, op de stranden of vanaf de rivieren aanvielen, kwamen er uit elke boot zo'n 40 ruige vechters. Deze maakte zich zo snel mogelijk meester van alle paarden die er rondliepen en daarna kon het voetvolk ze niet meer tegenhouden. Alleen zijn ruiterij kon gelijke tred houden met de vikingen wat snelheid betrof. Deze kon een muur van vikingschilden doorbreken. Dat was vrijwel niet mogelijk voor de meestal slecht uitgeruste voetsoldaten. Ondanks het feit dat de kustverdediging door zijn afwezigheid zou verzwakken, had Lotharius zijn goedkeuring gegeven aan Rorik's militaire onderneming. De politieke strubbelingen met Lodewijk de Duitser, de koning van Oost-Francië, maakten het aanlokkelijk om een vertrouweling als Rorik als machtsbron ten noorden van het gebied van zijn tegenstrever te hebben. Het betekende wel dat het Nederrijnse gebied onbeschermd lag en het werd dan ook prompt door vikingen belaagd. Er vinden weer aanvallen op Utrecht en Dorestad plaats. En bisschop Hunger van Utrecht ziet zich genoodzaakt naar het Sint-Pieterklooster in het zuiden te vluchten. Heel Noord-Frankrijk was nu in handen van de Omajaden. De pauselijke zetel, die eerder al van Rome naar Reims was verhuisd, wordt nu verplaatst naar Keulen. Kibbe en Saartje waren vol enthousiasme naar het beekje gegaan, waar ze vaker in het water rondspetterden. Ze liep hard naar het stromende water, trok haar jurk over haar hoofd en sprong in de beek. Kibbe was zich ineens bewust van haar prille borstjes en kreeg een bijzonder gevoel van onder. Hij keek omlaag en zag dat zijn penis stijf was. Hij draaide zich om, zodat ze het niet kon zien en trok snel zijn broek weer op. "Kom erin, Kibbe, het water is niet echt koud," riep ze. Hij antwoordde stuurs en met een rood hoofd dat hij geen zin had om in het water te spelen en dat hij zijn vader had beloofd te helpen. Hij liep met grote passen weg van Saartje. Ze begreep er helemaal niets van. Kibbe had voorgesteld om te gaan ravotten in het water en nu reageerde hij cru en liet hij haar achter. Eyolt zag direct wat er aan de hand was toen Kibbe aankwam sjokken en moedigde zijn zoon aan het te vertellen. De jongen schaamde zich ergens voor, dat was hem duidelijk. Uiteindelijk wist hij het uit hem te krijgen. Hij glimlachte, maar wist dat Kibbe dat verkeerd zou opvatten en trok haastig zijn gezicht in de plooi. Daarna ging hij rustig naast Kibbe zitten en vertelde hem dat wat hem bij de beek overkwam heel normaal was. Toen Kibbe de link kon leggen met datgene wat hij de volwassenen hoorde doen onder de dekens in de slaapplaats, vertelde Eyolt hem dat er een grote verantwoordelijkheid gepaard ging met de seksuele daad. Het gevolg ervan kon zijn dat het meisje zwanger werd. Kibbe was na het verhaal van zijn vader diep onder de indruk en begreep dat je beter eerst volwassen kon zijn voor er een baby kwam. De meisjes die hij kende waren meestal al 16 jaar of ouder als zij een kindje kregen. Hij nam zich voor Saartje te beschermen tegen andere jongens. Ze was boos op Kibbe. Waarom liet hij haar zo in de steek? Plotseling hoorde ze hoefgetrappel en een luide stem. In paniek krabbelde ze tegen de oeverwal op, maar gleed uit en viel terug in het water. Te laat. De mannen verstomden toen ze haar zagen. Een jonge naakte deerne. Dat kunnen we goed gebruiken na een lange stoffige reis, riep een van hen opgetogen uit. Hij sprong daarop in de beek en tilde haar spartelende lijf op. Heer Darra, een smakelijk hapje voor u. Saartje schreeuwde het uit van angst. Haar reeënogen schoten heen en weer langs de mannen en bleven rusten op het lid van de edelman die zijn broek had laten zakken en haar met een wellustige grijns bekeek. Hij likte zijn lippen en gaf 2 van zijn mannen bevel het meisje op de grond te leggen en vast te houden. Toen ze weer gilde, stompte hij haar recht in het gezicht. Stil jij, kleine feeks, en geniet van het voorrecht dat ik je verleen. Tot ieders verbazing meldde de priester zich als tweede, toen hun heer aan zijn gerief was gekomen. Het meisje huilde onbedaarlijk toen Anselm zijn geslacht in haar mond probeerde te stoppen. Open, siste hij. Een van de mannen wrong haar kaken open, maar toen dat deel van Anselm naar binnen gleed, klapte haar tanden hard op elkaar. De geestelijke brulde het uit. Hij omvatte zijn lid met beide handen en maakte een vreemd huppeldansje. Darra en zijn mannen lagen krom van het lachen. Anselm was ziedend dat hij zo belachelijk werd gemaakt. Hij tilde zijn pij weer op, duwde de mannen opzij, gaf haar zo'n dreun dat haar neus brak en drong in één keer bij haar naar binnen. Daarna koesterde hij onder zijn pij zijn nog steeds pijnlijke lid en liet zich een beker wijn aanreiken met een stuk worst, terwijl hij toekeek hoe de resterende mannen zich vergrepen aan Saartje. Hierna lieten ze haar liggen als een kapotte voddenpop en zetten zich aan de maaltijd. Beurtelings hapten ze een stuk brood en een stuk worst af. Nadat enige tijd was verstreken, stond Darra op van de boomstronk waarop hij zat. Het is tijd om op te stappen, mannen. We zullen ze in Velesan eens gaan verrassen. Lachend besteeg Darra zijn paard. De mannen volgden hem snel, terwijl Anselm een kreet liet ontsnappen toen hij contact maakte met de rug van zijn paard. Het meisje bleef als een gebroken pop achter. De mannen keken niet één keer om. Krijn was een van de gravers van Klaas van Hoeleide. Hij was al doof bij zijn geboorte en had het daardoor als kind heel moeilijk. Zijn jeugd werd getekend door pesterijen van andere kinderen, terwijl de volwassenen hem als een idioot zagen. Zijn moeder had hem altijd als een leeuwin beschermd. Door te gebaren communiceerde ze met haar zoon en begon hij de lichaamstaal van anderen te begrijpen. Met engelengeduld leerde ze hem de woorden van haar lippen te lezen en zelf klanken voor te brengen. Zijn moeilijke jeugd had hij daardoor overleefd en had hem weerbaar gemaakt. Hij werd een ontzagwekkende verschijning en was berensterk. Toen hij 18 werd, was hij volkomen geaccepteerd in de gemeenschap en was men gewend aan zijn vreemde manier van spreken. Vaker nog werden ze verrast door zijn bijzondere opmerkingsvermogen. Op de terugweg van het werk voor Klaas zag hij in de verte de groep van Darra opstappen en richting Velesan vertrekken. Hij stootte Rium aan en wees. Wat hebben ze daar achtergelaten? Rium keek in de richting die hij aanwees en ze versnelden hun pas om polshoogte te nemen. Dichterbij gekomen herkende Rium in het naakte en bebloede lichaam het dochtertje van Klauwaard. Voorzichtig tilde Krijn haar op en droeg haar de hele weg naar haar ouderlijk huis. Toen Kibbe het gesprek tussen Rium en Eyold hoorde over wat Saartje was overkomen en dat zij gewond thuis was gebracht, was hij in alle staten. Hoe had hij haar zo achter kunnen laten? Hij had zich voorgenomen haar te beschermen en had haar al direct in gefaald. Hoe kon hij haar ooit nog onder ogen komen? En dat alleen maar omdat hij zich beschaamd had gevoeld toen zijn lid omhoog was gekomen. Saartje had hoge koorts en ijlde. Het bloeden was gelukkig gestopt en Floor had geneeskrachtige planten gebruikt om de wonden in haar gezicht te helen. De neus stond scheef, daar was niets meer aan te doen. Ze miste ook twee voortanden. In haar koortsdromen schreeuwde ze het uit. Ze riep om haar vader en ook hoorde haar moeder haar op sprekende toon zeggen: alsjeblieft, Kibbe, blijf hier. Ze vertelde haar man dat Saartje steeds de naam van Kibbe riep. Klauwaard kon zich niet voorstellen dat haar vriendje haar dit had aangedaan en besloot Kibbe te laten halen. Samen met zijn vader verscheen hij kort daarna aan de deur. Hij durfde hier niet te komen. Hij schaamt zich dat hij Saartje alleen bij de beek heeft achtergelaten, vertelde Eyold aan Klauwaard. En hij meldde wat hij van Rium had gehoord. Klauwaard was des duivels. Die kerels zullen boeten, al moet ik ze achterna tot het einde van de wereld. Kibbe huilde toen hij Saartje zag en knielde bij haar bed. O Saartje, ik heb zo'n spijt dat ik ben weggelopen, snikte hij. Het meisje opende haar ogen, keek Kibbe aan en fluisterde: Ik heb hem in zijn piemel gebeten. Hierna viel haar hoofd opzij. Floor en Klauwaard waren ontroostbaar. Hun mooie meisje was dood. De daders zouden hiervoor boeten.